Als je even kijkt in de Bijbel en wanneer ik dan aan Emmanuel denk en zijn vuur, aan welk ander personage in het Nieuwe Testament dat ook ongeveer hetzelfde spreekt over een gave? Het spreekt over Timotheus in 1 Timotheus hoofdstuk 4, vers 14. Gaan eens even kijken. Halleluja. Dus Paulus had een paar woorden voor zijn jonge leerling. Hij zei twee dingen. In 1 Timotheüs, hoofdstuk 4, vers 14, het zegt: veronachtzaam de genade die je geschonken is niet. Luister maar gewoon. Je dankt haar aan de profetische woorden die de raad van oudsten over jou onder handoplegging heeft uitgesproken. Richt je hierop, maak het je eigen, zodat voor iedereen duidelijk wordt dat je vorderingen maakt. Neem je in acht, houd je aan de leer en blijf dat doen. Dat is niet de vers ik wou. Het is 2 Timotheüs 1 en 6. Sorry. Ja, dit is tweede brief van Timotheüs, hoofdstuk 1, vers 6. Dat is wat ik wou. Het zegt: daarom spoor ik je aan het vuur brandend te houden van de gave die God je schonk toen ik je de handen oplegde. God heeft ons geen geest van lafhartigheid gegeven, maar een geest van kracht, liefde en bezonnenheid. Schaam je er dus niet voor om van onze Heer te getuigen. Schaam je ook niet voor mij, die omwille van hem gevangen zit, maar deel in het lijden voor het evangelie met de kracht die God je geeft. Amen. Halleluja. Dus Paulus zegt tegen zijn jonge leerling in zijn tweede brief aan hem, hè, er zijn twee brieven gericht aan Timotheus, of hoe dat je het ook mocht uitspreken. Sommigen zeggen Timotheus. Ja, Timotheus, whatever. Ja, dat is, denk ik, in Nederland is het Timotheus of zoiets. Ja. Maar ik denk dat Johanna weet dat wel, denk ik. Hè. Johanna, hoe spreken ze Timotheus uit in Nederland? Sorry. Ja, zo de meer nadruk op de O, hè?
Ja, dat klopt.
Ja. Ja, wij leggen meer nadruk op de I, Timotheus. Maar ja, hij zegt: daarom spoor ik je aan het vuur brandend te houden van de gave die God je schonk toen ik je de handen oplegde. Amen. Je moet je vuur brandend houden. Nu, van de gave die God je heeft geschonken. Ieder van ons heeft een bepaalde gave. Amen. En wat dat is natuurlijk dat ieder van onszelf gaat moeten ontdekken. Maar wanneer je gedoopt bent met de Heilige Geest, heb je verschillende soorten gaven gekregen. Of die kunnen geactiveerd worden op bepaalde tijdstippen in je leven. Belangrijk is om ze te erkennen, herkennen en dat dan brandend te houden. Een van de gaven is de gave van evangeliseren. Een gave van evangelisatie, onverschrokken, met een moed, met een, moet ik zeggen, met een stoutmoedigheid. Niet iedereen is gemaakt, zal ik zo zeggen, om op straat te gaan, om publiekelijk te gaan prediken, om publiekelijk mensen aan te spreken. Sommigen hebben daar echt een bediening voor. Een bediening van evangelist. Dat is een van de vijfvoudige bedieningen, zoals we in Efeze hoofdstuk 4 kunnen lezen, naast die van apostel, profeet heb je ook de evangelisten, we hebben de voorgangers en we hebben de leraar. En met die bediening van evangelist komt ook die stoutmoedigheid om te kunnen evangeliseren, om de boodschap te verspreiden daar waar het nog niet verspreid is. He, dus eigenlijk op droge, onbewerkte grond. He. Paulus heeft trouwens ook tegen Timotheus gezegd: voer het werk uit van een evangelist. Ja? Dus Timotheus had waarschijnlijk die gave. He, hij was jong. En ik neem aan, als je jong bent, ben je meer onverschrokken, denk je minder, he, ja, gedreven, je denkt minder na over de gevolgen. Wat maakt mij dat wat er allemaal gebeurt? He? Ik ben jong, ik weet dat allemaal niet. Ik doe dat gewoon. En Paulus zegt: hou dat vuur brandend. En dan geeft hij ook een reden, want God heeft ons niet in vers 7 een geest van lafhartigheid gegeven, maar een geest van kracht, van liefde en van bezonnenheid. Ja, wist je dat dat woord bezonnenheid, wie weet wat dat wil zeggen, bezonnenheid? We weten allemaal wat kracht betekent, hè? We weten allemaal wat liefde betekent, maar wat is bezonnenheid? Welke vertaling staat bij u, Cornelia, vers 7 is het? Hier. Ik zie. Zelfbeheersing. Vers 7. Hier.
Deze
Zelfbeheersing, dat is
vertaling
inderdaad.
verstaat bedachtzaamheid.
Sorry?
Bedachtzaamheid.
Bedachtzaamheid.
Ja.
Oké, okay, dat is ook een. In het Engels is dat sound mind.
Ja, iets om over na te denken, echt zo.
Ja, maar eigenlijk is het Griekse woord meer gericht naar zelfbeheersing, zelfdiscipline. De moderne vertalingen vertalen het allemaal meer in de richting van zelfdiscipline, beheersing, bedachtzaamheid, bezonnenheid. Wat Paulus eigenlijk wil zeggen, want als je een beetje verder gaat lezen, vers 8. Hij zegt: schaam je er dus niet voor om van onze Heer te getuigen. Schaam je ook niet voor mij. Maar deel in het lijden voor het evangelie met de kracht die God je geeft. Dus eigenlijk heeft deze vers waarover Paulus. Sorry, dat vuur. Ik ga even stoppen, want ik hoor hier iemand binnenkomen. Je kan vragen stellen en zo verder. Maar we waren al begonnen. En toen
Zeggen.
je. Hallo?
Welkom,
Ja,
Emmanuel en
dat is mijn moeder.
Rebecca.
Dat is mijn moeder. Moet je Emmanuel zien? Hier, dat is Emmanuel's.
Finger. Je ziet je vinger.
Oh, sorry. Sorry. En dat is Rebecca. En Rebecca, pas op, die is 11, hè? Die is geen 15, hè? Oh, hebben ze u
Mooi
gezien?
meisje.
Ja, Rebecca is 11 jaar. Maar in ieder geval, maar toen je belde, Emmanuel, ik heb toen ook tegen de mensen online gezegd en tegen Cornelia: kijk, God heeft een plan met alles, zolang we onze situatie willen geven aan Hem. Jij had gefrustreerd kunnen geraken aan die bushalte, je had misschien kwaad kunnen worden op Rebecca of andersom, ik weet niet wat er mis is gelopen, hè, van ja, je bent te laat uitgestapt en weet ik veel wat er gebeurd is. Maar vertel een keer, wat is er dan gebeurd?
Rebecca zat gewoon, deed haar Bijbel open en er kwam een jongen langs
Ja.
fietsen en die stopte.
Ja.
En hij vroeg: is dat de Bijbel? Nee.
Nee.
Ja, en hij vroeg aan Rebecca: wat lees je?
Ja.
En toen dacht ik om u te bellen. Of
Amen.
niet, ja, gewoon om, want we zeiden dat we een Bijbelstudie hebben. We zijn naar een Bijbelstudie gegaan. En ik vroeg of hij geïnteresseerd was.
Ja.
Toen belde ik u, ik wilde nog niet,
Ja.
want de bus zou op dat moment moeten
Ik snap
komen.
het. Ja.
Ik wilde nog niet daar op.
Nee, dat heeft voorrang. Kijk, elke ziel heeft voorrang. Elke ziel. Kijk, moest jij nu, ik zeg het altijd, naar de kerk gaan, dat is secundair tot, wat moet ik zeggen, als er iets gebeurt, bijvoorbeeld je moet getuigen of er is iets gebeurd, een noodgeval. Elke ziel dat je tegenkomt is een soort van noodgeval. Als je opeens daar een Bijbelstudie wil, ofwel kunnen ze meegaan, of contactgegevens zoals dat je nu hebt gedaan doorgeven. En hij heeft trouwens direct ja, hij heeft geappt, dus ik heb zijn nummer, dat is het belangrijkste. Dus ik heb ook gezegd, we kunnen kwaad worden, kunnen gefrustreerd worden, maar God heeft het allemaal omgedraaid, en we hopen en we bidden voor deze jongeman om daar iets verder uit te kunnen halen, voor zijn geloof in Jezus' naam. En dan ben ik, we waren bezig over Timotheus. Jij doet me veel denken aan wat Paulus schreef over Timotheus in de tweede brief van Timotheus, hoofdstuk 1, vers 6. En we waren er juist over bezig. Ik zal het even in de NBV lezen. Paulus die zegt: Ik spoor u aan Timotheus. En ik zeg eigenlijk hetzelfde tegen al deze jonge mensen hier: Ik spoor u aan om het vuur brandend te houden van de gave die God je schonk toen ik je de handen oplegde. Timotheus had een gave. Ja? En toen ik je hoorde en zei van, hey, er zit hier iemand, en Rebecca was er ook bij, jullie hebben een gave. Hè? Ik merkte dat vorige week ook al. Een gave van jonge passie, gedrevenheid voor de Heer. Hè? En je moet dat brandend houden. Want als je ouder wordt, ga je meer beginnen nadenken. Je gaat meer nadenken over gevolgen en oh, zou ik het wel doen? Misschien ga ik worden afgewezen. Of ik zit hier nu op mijn bankje mijn Bijbel te lezen. Hè? En komt iemand mij storen? Ik heb helemaal geen goesting om die aan te spreken, want ik heb nog zoveel zaken om aan te denken. En ik moet nog dingen op mijn gsm lezen. En ik moet nog dingen plannen. Hè? En hoe ouder dat je wordt, hoe meer dat je soms die andere zorgen. Hè? Opstapelen en dan denken we niet meer aan hetgeen dat God ons in de eerste plaats heeft gegeven. En Paulus wist dat dat ging gebeuren. Daarom zegt hij: Ik spoor u aan, hou het vuur brandend. En dan ging hij verder, vers 7. Hij zegt: God heeft ons niet een geest van lafhartigheid gegeven, maar een geest van kracht, liefde en bezonnenheid. In het Engels gaat dat als volgt: Welke Bijbel heb jij? Heb jij een Bijbel, een Engelse Bijbel? Wil jij even lezen in vers 7? Van hoofdstuk 1, hè? Ja.
They want to be teachers of the law, but they do not know what they are talking about or
Right.
what they say.
Is dat de tweede brief? Ah, de tweede brief. Tweede brief. Dat is 1 Timotheus. Ja, daar. Voilà. Vers 7.
For God did not give us a spirit of timidity, but a spirit of power, of love, and of self-discipline.
Ja. In het Nederlands, God heeft ons geen geest van lafhartigheid gegeven. Van timidity, dat is een moeilijk woord. Hè? In de King James is het fear. God is not giving us a spirit of fear. Hè? Vrees, angst. Hè? Maar het heeft meer te maken met timidity. Het Grieks is meer naar de kant van, oh, ja, ik ben een beetje bedeesd en ik heb een beetje schrik van wat ze gaan denken. Het heeft te maken met evangeliseren. Want in vers 8, als je verder leest, het zegt: Schaam je er dus niet voor om van onze Heer te getuigen. Schaam je niet voor mij, die omwille van hem gevangen zit, maar deel in het lijden voor het evangelie met de kracht die God je geeft. Dus al die drie versen gaan over één topic. Hij zegt: Je hebt een vuur gekregen, je hebt de gave gekregen. En dat was waarschijnlijk de gave van evangelisatie. Hè? Want dat is een van de bedieningen ook. Een van de gaven die je kan hebben als je in die zul je waarschijnlijk hebben als je in die bediening zit van evangeliseren. Er zijn mensen die onverschrokken straat op kunnen gaan, die gewoon kunnen praten met mensen, die gewoon kunnen zeggen: Hey, moet je een keer weten wat God voor mij heeft gedaan? Die met billboards, weet ik veel wat, allemaal op de straat kunnen. Maar iedereen, pas op, iedereen van ons heeft een bediening van evangeliseren, in zekere zin. Hè? Want evangeliseren kent vele facetten. Dat betekent niet noodzakelijk straat op gaan. Evangeliseren betekent een goede daad verrichten voor uw buren, voor uw familieleden. En nadien komt er dan misschien een open deur, nadat mensen zien van hey, die man of die vrouw, die blijft maar goede dingen doen en goede zaken zeggen. Dus daar schuilt iets achter. Wat heeft die meer dan ik heb? En dan kunnen ze, dat is eigenlijk evangeliseren met uw levensstijl, noemen we dat. Maar de meeste evangelisatie is natuurlijk met woorden. Timotheus had dat waarschijnlijk. En Paulus zegt: God heeft u geen geest gegeven van timiditeit, maar van wat? van kracht. Ja, dat is nieuwe eigen kracht. Gods kracht. Liefde. Zie, als je wilt evangeliseren en je wilt effectief zijn, moet je aan deze zaken denken. Ja? Ten eerste, ik werk niet in mijn eigen kracht. Ja? Ik kan die andere mensen niet gaan overtuigen. Ik kan zelfs niet zorgen voor een mirakel in zekere zin. Ja, ik kan er wel voor bidden en ik zal er ook voor bidden. Amen. Maar ik hoef mezelf niet te bewijzen. God moet zich bewijzen. Amen. Ten tweede, liefde. Als je geen liefde hebt voor andere mensen, dan kom je heel oppervlakkig over. Mensen gaan dat direct zien. Als je liefde hebt voor mensen, amen, dan kijk je verder dan hun uiterlijk. Want soms kan je wel eens hebben van, oh, ik denk, nee, tegen die persoon, daar kan ik niet tegen zeggen. Die ziet er raar uit. Of die zit vol met tatoeages. Of die zijn haar is zo ineens heel vreemd. En die ziet er met een lelijke, agressieve persoon uit. Dan kunnen we maar beter uit de buurt blijven. En ik snap het hoor, soms geeft ons God natuurlijk ook een wijsheid. Maar als je echt liefde hebt voor iemand, dan ga je niet zomaar vooroordelen hebben naar andere mensen toe. Want je weet, ik was ooit zelf iemand in nood van het evangelie. En ik lachte niet altijd, ik was soms ook depressief. En misschien hadden mensen zoiets van, zeg, moeten we die nu weer gaan opheffen? Nee, ik weet in de naam van Jezus, halleluja, hij heeft mij zijn liefde gegeven, zodat we dat kunnen reflecteren naar anderen zonder vooroordelen. Amen. Het maakt niet uit welke huidskleur dat ze hebben, het maakt niet uit welke sociale achtergrond dat ze hebben, in welk gebouw dat ze leven, welke economische status dat ze hebben. Want we willen allemaal de rijke mensen. We willen allemaal de rijke mensen in de kerken, want dat brengt natuurlijk meer op. Alleen, hopen maar. Maar God kijkt daar niet in, want die kan als ze wil van alles aan financiën doen. Maar hij kijkt vooral, wat doen ze voor mij? Voor die verloren ziel, hè? Of de armen zijn of de rijken. En daarom moet je goed denken, heeft u een geest van liefde gegeven? Was ik bij de laatste? En dan bezonnenheid, ja. Of, wat was het bij u in Engels? Dat was een goede vertaling. Ja. Het laatste van vers 7. Self-discipline. Self-discipline, hè? Ja. Dat is eigenlijk een heel, heel goede vertaling, zelfdiscipline. In de King James is dat sound mind, hè? Sound mind zou je denken van, heeft mij, want die vers wordt heel veel misbruikt. Meestal gebruiken ze die wanneer dat ze willen spreken over mentale gezondheid. Hè? En dan zeggen ze, God has not given you a spirit of fear, but of love, power and of a sound mind. En meestal zeggen ze dat wanneer dat je depressief bent, of geworsteld met je gedachten, het gaat niet goed hier van boven tussen de hersenen. En dan quoteer ze u meestal van, waarom zeg je bang? God heeft geen geest gegeven van bang zijn. Waarom zeg je bang? Je hoeft niet zo te zijn. God heeft geest gegeven van kracht, van liefde en van sound mind. Dus in Jezus' naam, weg ermee. Kunnen we die vers daar wel voor gebruiken? Ja? Want je kan niet zomaar een vers gaan gebruiken. Je moet natuurlijk zien, wat is de hele context over? Wat spreekt Paulus? Hij heeft het hier in directe context over de gave van evangeliseren en niet bang zijn om eigenlijk zijn gave te gebruiken in de wereld. Om niet beschaamd te zijn, vers 8. Schaam je er dus niet voor. Do not be ashamed. Ja? Om te getuigen van de Heer. Dus dat is eigenlijk de context. Heeft dat te maken met depressie? Daar zijn andere versen voor. Maar het is, uit ervaring weet ik, een depressie kun je niet zomaar zeggen, wegjagen door tegen hun te zeggen, stop met bang te zijn. Ja. Het is, Emmanuel, was er maar ergens een knop in mij, waarin staat afzetten zorgen. Of. Zorgen of. Bangheid of. Je hebt dat waarschijnlijk nog nooit gemaakt. En ik heb het nooit meegemaakt tot mijn, ik weet niet hoe oud dat ik was, dat ik echt zorgen begon te maken, rond 35, zoiets. Dat je het echt niet kon afzetten. Hè? Als je jong bent, dan gaat dat nog allemaal makkelijker. Maar je kunt niet gewoon zeggen, stopt met bang te zijn. Of stop met te vrezen. Soms zijn daar zoveel andere factoren aanwezig in het lichaam. Mentaal, fysiek, sociaal, spiritueel. Dat zijn allemaal factoren die meespelen in het bevrijd worden van die slechte gedachten. Eén ding is zeker, God wil ons bevrijden. God wil ons inderdaad een sound mind geven. Maar om ze zomaar een vers uit de context op hun af te sturen, kan soms zorgen voor schuldgevoelens aan de andere kant. Pas op, soms hebben ze dat nodig. Hè? Als God u doet ingeven van ik moet dit nu zeggen tegen die persoon. Hè? Maar veelal slagen de mensen om de oren. Goed bedoeld, maar het resultaat is soms dan een schuldgevoel. Ik zit hier nog altijd en ze hebben over mij gebeden. En ik zit hier nog altijd met vrees en depressie is nog altijd in mijn gedachten. Geen nood, God maakt een weg waar er geen lijkt te zijn. En soms moeten we omwegen maken. Een mirakel is niet altijd direct. Spreek maar met christenen die jaren en jaren met zaken worstelen. En die hebben gebeden en die hebben gevast en die hebben van alles en nog wat gedaan. Die hebben de handen opgelegd. Om de een of andere reden gaat het niet weg, omdat er andere factoren zijn. Je moet de cause, hè, wat is de cause, wat is de oorzaak? Helemaal naar de wortel gaan van het probleem. En God weet wat dat is. Dat kan soms iets van heel vroeger zijn, trauma's van vroeger, dat je misschien verkeerde gedachten die je hebt opgelopen, verkeerde hoop dat je hebt, een verwensing van, weet ik veel wat het kan zijn, maar God weet het. Amen. En soms wil God ons die oorzaak aanpakken en dan gaan al die andere zaken opgelost geraken. Amen. Dus in deze context, God geeft ons dus een geest van kracht, liefde en zelfdiscipline in de context van te evangeliseren. Van als God met mij is, wat kan de mens dan gaan doen tegen mij? Wat is het ergste antwoord, Rebecca, wat jij had kunnen verwachten toen je daar aan het zitten was, hè, op je bankje aan de lijnbus? En je was aan het lezen in je Bijbel, prijs Heer, aan het lezen was in je Bijbel. En niet op je smartphone, een of ander ding aan het doen was. Dat is evangeliseren. Je hebt eigenlijk geëvangeliseerd zonder een woord te zeggen. Halleluja. En nu ga je waarschijnlijk altijd proberen overal in een park te gaan zitten met je Bijbel. Zo, hè, zodat iedereen kan zien: Holy Bible, everyone. I'm reading the Holy Bible. Nee, maar God heeft dit moment gebruikt. En hij heeft moet ik zeggen, je geloof geëerd en beloond door iemand de aandacht te laten afleiden op je boek, prijs de Heer. En dan had hij mij een vraag. En dat was natuurlijk ook aan jou om die vraag te beantwoorden. Hè? Want jij had, als je een beetje bang had kunnen zijn, hè, en je had misschien geen zelfdiscipline of je had niet echt vertrouwen in jezelf, en die vroeg zich: wat zeg je daar aan het lezen? Oh, ik voel je nou niet gelijk een nerd. Hè, wat gaan mensen van me denken dat ik in een Bijbel zit te lezen? Hè? Maar dat had je niet. Hè? Je zegt: wat is het, de Bijbel? Amen. En dat is inderdaad waarover Paulus spreekt: kracht, liefde en bezonnenheid. Van, het maakt me niet uit wat mensen van me denken. Ik heb het woord van God. Het heeft me bevrijd. Ik ben niet beschaamd. Het heeft mij de Heilige Geest gegeven en redding. Het heeft mij een nieuwe identiteit gegeven. En ik wil dit delen met jou. Augusto, zo noem die toch? August, ja, Augusta. Amen. En het heeft resultaat opgebracht. Dank de Heer. Halleluja. Zijn er tot hiertoe nog vragen? Want dat is eigenlijk niet mijn preek voor vandaag, hoor. Studie. Elk gaan we het over daar hebben. Maar dat is oké, okay, want ik kan daar volgende week, ik kan daar weken over praten. Maanden, als het nodig is. Maar eigenlijk willen we het vandaag hebben over identiteit in Christus. Dat is hetgeen dat Jezus voor ons heeft verwezenlijkt. Ik ga eventjes naar mijn. En de mensen online, ja, jullie kunnen dat wel een beetje zien. Hè? Dat is nou ja, ook niet zo belangrijk, die presentatie. Dat is een heel simpele presentatie. Moeten jullie trouwens iets drinken?
Nee, dank
Je kan altijd. Dus identiteit in Christus. Er is een vers ergens in de Bijbel. Die in het Engels zegt die: You are a chosen people. Ja, een uitverkoren volk. A royal priesthood. Weet iemand waar dat die toevallig, waar je die kan vinden? Die vers.
Nee, ik heb die wel vaak gehoord.
Die hebben we vaak gehoord. We zullen hem eens eventjes opzoeken. Sta in Petrus. Sta in Petrus. Royal priesthood. Die heb je al veel gehoord, hè?
Oh, ja.
Hè?
Oh, ja.
1 Petrus 2, vers 9. Dat is oké, Cornelia, luister maar hoor. U bent, sorry, ik moet het eerste woord lezen, maar. Maar u bent een uitverkoren geslacht, koninkrijk van priesters, een heilige natie, een volk dat God zich verworven heeft om de grote daden te verkondigen van hem die u uit de duisternis heeft geroepen naar zijn wonderbaarlijk licht. Fantastisch. Wil je nou eens in het Engels lezen, Rebecca? Vers 9. Van hoofdstuk 2. Ja. Sorry, ik had wel langer moeten wachten. Dat je in de was. Heb je hem?
Volgende pagina.
Ja.
But you are chosen people, a royal priesthood, a holy nation, a people belonging to God, that you may declare the praises of him who called you out of the darkness into his wonderful light.
Wauw. Trouwens, uw Engels is heel goed, hè?
Dank u wel.
Waar heeft ze dat geleerd?
Thuis.
Echt? Echt? Zelfs met een klein accentje hoor ik daarin. Uw Engels zal waarschijnlijk al helemaal ver-Amerikaans zijn.
Nee, ze is natuurlijk gewoon.
Ja? Ja,
nee, niet.
Uw King James zegt, you are a chosen generation, zeker hè?
Juist.
Ja, holy nation. Zeg je het ook nation?
Ook nation.
Ja. Dus, een natie... Dan denk ik aan identiteit. Hè? Dan denk ik aan een paspoort. Een nationale identiteit. De Bijbel spreekt veel over zij die gered zijn. Die hebben een nieuwe identiteit gekregen. Ja? Die behoren nu een andere volk toe. Hè? Zoals in vers 10. Als je verder leest. In het Engels. Wil je even lezen, Rebecca?
Mm-hmm. Once you were not people, but now you are people of God. Once you had not received mercy, but now you have received mercy.
Amen. Once you were no people. Eens was u geen volk, zegt hij in Engels. Nu bent u Gods volk. Oké, dus ik was eerst deel van geen volk, of ja, allee, in ieder geval niet Gods volk, maar nu ben ik Gods volk. Dus heel belangrijk is dat zij die gered zijn in het Nieuwe Testament, onder het Nieuwe Testament, hebben nu een nieuwe identiteit. Ze noemen dat ook in Christus zijn, identiteit in Christus. En daar wil ik het over hebben. Identiteit vandaag is eigenlijk wel iets dat veel voorkomt op school, bij jongeren, in de media. Je kent vele niveaus. Hè? Je hebt zo wat ze noemen een persoonlijke identiteit. Ja? Je hoort soms zeggen van, I'm proud to be black. Hè? Ik ben trots om zwart te zijn. Hè? Basis, uw identiteit op basis van uw huidskleur. Er zijn sommige mensen die zich identificeren. Ik ben blank, ik ben black, ik ben zus, ik ben zo. En ik ben proud of it. Ja? Dat is allemaal goed. Er zijn er sommigen die zeggen, ik ben geslachtswijze, hè, gender. Ik identificeer mij als die en dat gender. Hè? Vroeger was dat heel simpel, dan waren er twee. Mannelijk en vrouwelijk. Vandaag mogen we precies kiezen. Hè? Eendert welke, er is een oneindige keuzelijst. En mensen maken daar gebruik van. En zelfs zover, hè, in Amerika, ik hou dat allemaal in de oog, je zult daar waarschijnlijk van mee kunnen spreken op uw universiteit. Hier is dat nog gelukkig nog niet, want het is al wel aan het komen. Hè. Maar daar hè, willen ze, mensen die niet kiezen voor de traditionele gender man en vrouw, die kiezen ervoor, ik ben bijvoorbeeld non-binair en ik wil dat u mij aanspreekt als het, zij, het, her, weet ik veel welke pronouns dat ze willen gebruiken. Ja, dat is hun persoonlijke identiteit. Ja, dat is hoe dat zij zichzelf zien. Oké? Sommigen zeggen van, ja, voor mij is het belangrijk dat mensen mij kennen aan de hand van mijn muzieksmaak. Dus ik ga mij klederen, mijn kledij, ga ik zo doen, dat mensen kunnen zien, ah, dat is een gothic lady. Ken je die gothic?
Ja.
En zo heel donker, hè?
Ja. Zwart.
Ja, al zwart. Noemt eens een ander...
Van de manga's.
Van wat? Mangas?
Van de mangas.
Ja? Is dat iets dat vanuit Japan komt?
Japan, ja. Van die stukverhaal zo.
Ja. Van wat? Van? Er zijn waarschijnlijk nog andere muzieksmaken dat je als iemand op straat tegenkomt, dat je direct ziet, ah, dat is er zo een. Ja, ja. Hè, zo van die R&B. De rappers, die met hun kettingen en met hun petjes scheef hangend met hun wijde broek. Je kan ze direct uithalen. Ja, de rastas. Ja, inderdaad. Voilà. Er zijn duizend en één verschillende manieren om je identiteit naar voren te brengen. Als je van metal houdt, dan heb je ook zo'n metal jasje aan en weet ik, zo'n skinny jeans broek dat er dan bij past. Was je vroeger, zijn er hier dames online die van de Flower Power Generation zijn?
Ik,
jaren 60? Moeder, jij was er zo een volgens mij,
ja,
niet?
Ja.
Zie je? En had jij dan ook zo...
Ik ben kledingstijl, maar niet in mijn hart. Alleen moet ik dan zeggen.
Niet in uw hart.
Zo losbandig.
Nee. Maar ik kan me herinneren, de jaren 60, de hippie-stijl.
Een beetje uitgelegd, een hippie.
In de haren. Pas op, dat is een mooie stijl, dat komt nu allemaal terug. Hè. Dat wordt allemaal terug modern. Hè. Zo, met die bloemen in hun haar en zo lang haar. En dan die speciale jeansbroeken. Ja, overal bloemen. De flower power, hè. Ja. Dat komt nu een beetje terug, heb ik al zo aan het zien. Maar wat, dat is persoonlijke identiteit. Ja? Je hebt ook een culturele identiteit. Dat gaat iets... Dus persoonlijk is voor je eigen persoon. Cultuur, dat gaat wat breder. Dat is deel van een groep, van een cultuur dat je uitmaakt. Hè? En dat is meestal de cultuur waarin je bent opgegroeid. Dat draag je lang mee. Hè? Van de tijd dat je bent geboren, totdat je eigenlijk een beetje zelfstandig beslissingen kunt maken. Meestal tot 16, 17, 18. Sta je onder invloed van je ouders. Jij hebt daar niet veel in te brengen. Jij kan daar niet veel aan doen. Hè? Wat kan jij als 8-jarige nu gaan zeggen van... Hey pa, voed mij een keer op een andere manier op.
Ja.
Dat gaat niet. Je kan er ook niks aan veranderen. Dat is de cultuur die je meekrijgt. En sommige culturen zijn overheersender dan andere culturen. Sommige zijn trotser op hun cultuur dan andere. Hè? Ik weet niet van welke cultuur. Ben jij hier geboren en opgetogen? Nee, je was geboren in
Tanzania.
Ja. En dus je hebt een moet ik zeggen, een Afrikaanse. Tanzania is dat midden, Centraal-Afrika?
Oost. Ja.
Want ik weet niet veel over verschillende Afrikaanse culturen, maar zijn er veel verschillen in Afrika zelf? Oh, ja. Dus in Noord, Centraal, Oost, West?
Zijn dag en nacht.
Ja? Dus je hebt modernere, moet ik zeggen, westerse invloeden in Afrika?
Mm.
Bepaalde landen?
Bijna allemaal gekoloniseerd. Dus
ja.
Het zijn Franse invloeden, Engelse invloeden.
Ja.
En het gaat zo rond.
Ja. Maar natuurlijk, cultuur heeft ook te maken van de omgeving waarin je opgroeit. Bijvoorbeeld een Midden-Oosten cultuur. Hè? Dus we hebben het over Israël, we hebben het over Zuid-Arabië en al die landen daar. Heel warm.
Ja.
Ja, geen regen. Vanzelf gaat de cultuur dan veranderen. Omdat je zit met woestijnen.
Ja.
Mensen gaan niet zo allemaal bijeen wonen. Ze wonen heel verspreid. Ja? En in het Midden-Oosten cultuur is een cultuur van gemeenschap. Ja. Belangrijk is de gemeenschap. Ja. Belangrijk is de familie. Want de sociale zekerheid die wij hebben hier in België bijvoorbeeld, hebben ze daar niet. Als jij iets... Nu ondertussen wel in Dubai en al die landen. Maar ik heb het over zo echt die verlaten landen zo, die niet zo'n sociale infrastructuur hebben. Als daar iets gebeurt, als je geen werk hebt, dan heb je niet zo'n pensioen hier. Dan heb je niet de top. Hè, gaan doppen en krijg je geld. Nee, je bent afhankelijk van je familie. Dus wat is het belangrijk, Rebecca? Is je familie. Want als er iets gebeurt met mij, is de enigste persoon die mij gaan helpen zijn mijn familie. Dus dat is belangrijk, die familiale cultuur voor elkaar op te nemen, voor elkaar te zorgen. Hier in het westerse is dat minder en minder aan het worden. Want iedereen voor zich, het is mijn leven, ik moet eruit halen wat ik wil en ik leef maar één keer. En wat mijn vader wil, wat maakt het uit? Ik ga op mijn eigen leven, want je kan op je eigen leven. Als er iets met je gebeurt, dat is oké. De maatschappij zal je wel opvangen. Allee, met zekere... Niet altijd natuurlijk. Maar dat is dus de cultuur. Pas op, en die culturele identiteit kan heel sterk doorwegen bij mensen. Als ik kijk bijvoorbeeld in Antwerpen, jij gaat naar school, nee, je gaat naar Maristella naar school, hè?
Nee, ik zit op Immaculata school.
Immaculata, Immaculata op school. Maar moest je
Ja.
nu naar Antwerpen naar school gaan? He, daar zie je heel veel andere invloeden. En meestal zijn dat dan de Marokkaanse en andere invloeden. En zij hebben nog steeds die cultuur, he, want de islam heeft een sterke familiecultuur.
Ja.
De islam is een cultuur dat wil overheersen en eigenlijk zijn invloed overal wil hebben, daar waar het is. Is dat altijd positief? Niet altijd, he, maar zij hebben wel de genegenheid om soms, ja, wijken en buurten in te palmen met hun cultuur. Dat is onderdeel van de identiteit. Wij Belgen, wij zijn zo een beetje. Maakt ons eigenlijk allemaal niet veel uit als het niet slecht gaat met ons. Zo'n beetje. Dat is heel sterk De Amerikanen zijn trouwens ook heel
Klopt, ja.
trots. Ja, dan hebben ze ook zo van de Fransen. Hè? Dan heb je nog iets groter. Nationale identiteit. Dat is meestal hetgeen dat op je paspoort staat. Sommigen hebben misschien twee nationale identiteiten. Maar dat is ja, waar dat je het langst woont. Hè? Dus je hebt nationaliteit, zeg ik een keer.
Ja, Nederlands.
Nederland?
Ja,
Jij ook Nederland?
zij is daar geboren.
Ah, oké. Okay. Dus als je hier nog een paar jaartjes woont, kan je ook de Belgische identiteit aanvragen. Een paar formuliertjes invullen en het is in orde. Als je naar Amerika gaat, Emmanuel, als jij daar zoekt te blijven, dan ga je wel wat meer moeten doen, hè, om Amerikaans staatsburger te worden. Je gaat een examen moeten afleggen. Je gaat waarschijnlijk de national hymn moeten gaan zingen. Nou, niet zingen, of je moet hem van buiten kennen. Ik weet niet, vroeger was dat zo.
Dat nu één keer per jaar dat je zo gezegd kans hebt om een groene kaart te
Ja,
winnen.
dat is just de
Ik heb
green
ook
visa.
een keer gehad, normaal gezien zou ik in Amerika kunnen, maar
Ja.
moest wel 350 euro betalen voor de groene kaart. Ik weet niet of dit nog kost.
Dat is een scam wat jij nu
Ja.
zegt. Dat is niet
Ik
zomaar.
weet niet, ik heb al niet meer
Jij kreeg dat
voorgedaan.
zomaar in de bus. Van dat
Nee, ik
je.
wist niet, ik moest ook wel vragen en zo, dat ik in
Want
Amerika zou komen.
normaal is dat alleen mogelijk zo, want dat is zo de Green Visa Lottery, als je daar al woont, dacht ik. Maar er zijn ook, pas je moet daarvoor oppassen, want er zijn ook heel veel van die scammers die dat misbruiken om mensen hun identiteit en geld, hè, want je zegt je moet er geld voor betalen, hè, om geld af te trollen. Dus daar moet je mee oppassen.
Ik heb dat niet meer voortgegaan.
Nou, dat is goed. Want dat had waarschijnlijk toch niets geweest.
Zou ik in Amerika komen doen, zou ik
Ja.
daar leren, zou ik daar werken, zou ik
Ja.
daar zo.
Maar ze staan niet te springen want er zijn er al zoveel, hè, die binnenkomen. Maar goed, alles wat ik zeg, we komen straks wel tot de final conclusion. Dan is er ook een religieuze identiteit. Ja? Dat kan ook deel maken van uzelf. Ik identificeer me als christen. Of ik ben een moslim. Of ik ben een atheïst. Dat wil zeggen, ik geloof in geen God. Ik was zo iemand voordat ik Jezus leerde kennen. Ik geloofde niet in God. Sommigen zeggen, ik ben gewoon humanist. Ik geloof in de mens. Ik geloof dat de mens zich uit de problemen kan helpen. En dat zijn meestal mensen die geloven in de wetenschap. Hè? Die geloven dat de wetenschap al de problemen kan oplossen. Dat is een geloof, ja. En de mens is tot veel dingen in staat, maar er is maar één iemand die alles kan. Amen. Dat is de Heer. Dus als je dan naar de volgende slide gaat, wij hebben een identiteit in Christus. Okay. Onze identiteit in Christus zal en moet alle andere identiteiten overtroeven en beïnvloeden. Ja? Dus je moet zelfs niet zeggen. In Amerika zeggen ze heel I'm apostolic. Hè? Ik ben apostolisch, dat is mijn identiteit. Hè? En onze vereniging is daar trots op. Hè? We're apostolic. Hè? En we zingen er zelfs liedjes over. I'm an apostolic. Hè? Ik kan het lied niet meer uitstaan, maar zwart. ja, dat is zo een vorm van Patriarch, ja, in de organisatie, want laten we eerlijk zijn, I'm apostolic. Ja, maar, oké, okay, I'm apostolic, maar ik wil me liever identificeren als, als christen en meer, ik ben in Christus en Christus is in mij. Ja, ik ben niet in een apostel en een apostel zit ook niet in mij. En ik volg, hoe moet ik zeggen, ik volg niet de apostel, ik volg Christus. De Christus is de main man, snap je?
Ja.
En laten we eerlijk zijn, apostelen waren mensen zoals u en ik. Die hebben fouten gemaakt.
Ja.
En als je kijkt naar Petrus, Petrus was een hypocriet. Paulus heeft het zelf in zijn brief gezegd.
Ja, ja.
Paulus roddelt over Petrus in zijn brief dat Petrus een hypocriet is. Petrus was zelfs een beetje een racist.
Ja.
Die wou zelfs niet een kamer binnengaan om daar te gaan bidden met iemand, tenzij dat God hem het had uitgelegd en had gezegd. En omdat dat een Romein was. Was het een Romein? Ja, het was een Romein. Ja. In Handelingen 10.
Oh, ja.
Hij had nog een vooroordeel, want hij had de boodschap van genade nog niet helemaal door. En zo was er ook aan Bras, in Handelingen hoofdstuk 6, was er ruzie tussen de Griekse weduwe en de Joodse gelovige weduwe van de eerste christen. Die hadden ruzie. Kun je dat voorstellen, Rebecca?
Nee.
Dat de eerste christengemeente, die hadden dus alles verkocht. Als je een huis had, als dat verkocht, hebben ze dat geld samengebracht. En dan gingen ze samen in één grote commune wonen. Ja? Klinkt heel nobel, klinkt heel goed en was ook misschien nodig voor die tijd. Ja?
Ja.
Maar gaan we dat vandaag nog doen?
Ja.
Allee, als je een groot huis hebt, vind ik dat allemaal goed voor, zolang dat we dat allemaal samen kunnen wonen. Maar dat was toen nodig voor die tijd. Maar het heeft ook maar een x-aantal jaar geduurd tot er vervolging kwam. Want zij bleven in Jeruzalem. En wat had Jezus gezegd?
Go to the outermost parts of the
earth. Ja. Preach the gospel in Jeruzalem, in Samaria en to the other. Dus begin in Jeruzalem, maar blijf niet in Jeruzalem. Dan moeten we naar Samaria gaan. En dat wouden ze al niet doen, want Samaria, wow, dat zijn ze van die rare Joden. Ja, dat zijn zo halfling Jood heiden zo. Hè? En zeker al niet naar de heidenen, want dan worden we onrein. Want ze hadden nog het idee van de wet. Ze wisten nog niet wat het betekent om in Christus te zijn en onder het bloed van Jezus te zijn. Dat hadden ze nog niet door. Dat hadden ze nog niet door.
Ja.
Hun religieuze identiteit en hun culturele identiteit was nog hoger dan wat Jezus had gedaan. Maar oké, maar dat had je tijd nodig. Natuurlijk is dat tijd nodig. Die hadden geen Bijbel, hè?
Ja.
Die hadden geen Nieuw Testament. Wacht even, wat had Jezus gezegd? We gaan het even opzoeken, man. De Marcus heeft dat hier juist opgesteld. Die wisten van niks. Het enige wat die hadden was het Oude Testament. Dus, oké, okay, cut them some slack. Zwaar, hè? Maar ik wil maar zeggen, ik ben niet hoofdzakelijk een apostolic. Ik volg de apostelen in die mate dat zij Handelingen 2:38 predikten. Hoe zij doopten, hoe dat zij rondgingen, de handen opleggen en de mensen, de Heilige Geest, en spreken in tongen, in die zin. Maar al die andere zaken dat de apostelen deden, zoals het gemeenschappelijk houden van alle gelden en fondsen en zo verder, dat zijn zaken van die tijd, van die cultuur. En is dat nodig vandaag? Nee, maar we moeten zien naar het principe. Welke principes kunnen we eruit halen? Ja? Maar in ieder geval, hoe zijn daar? Ik moet gaan afronden. Bijna, maar ik heb nog een paar minuten. Dus ik zal nog eens zeggen, hè. Identiteit in Christus zal en moet alle andere identiteiten overtroeven en beïnvloeden. Dat wil zeggen, my ID in Christ moet groter zijn dan mijn persoonlijk ID. Mijn persoonlijke identiteit. Dat wil zeggen, als Christus mij identificeert als een man of een vrouw, amen, maar ik denk van nee, ik ben dat niet. Ja, wat zegt God? Ja, die ik ben. Ik kan misschien geboren worden. En pas op, en dat is een heel complex verhaal. Hè? Wanneer mensen die gevoelens hebben, en die zeggen van, ja, ik voel me niet in het juiste lichaam en zo verder. Dat zijn reële gevoelens. We kunnen daar niet zomaar op zeggen van, stop mij zo te voelen, je bent een man. We moeten voor veel wijsheid bidden in de naam van Jezus, hoe we zo'n mensen kunnen helpen. Amen. En soms is daar gewoon niks tegen zeggen, de beste, en gewoon ze laten, en zelf Jezus leren ontdekken en Jezus beginnen van houden. En dan God weet de beste manier. Maar inderdaad, als God dit en dat zegt over mij, ja, moet ik dat aannemen en niet wat ik zelf of andere mensen zeggen wie ik ben. Hè? Sommigen zeggen, ik ben trots om blank te zijn, of I'm proud to be black. Ja? Maar als uw proudness over uw blackness ervoor zorgt dat je uw testimony over Christus gaat verliezen, dan moeten we een keer zeggen, ja, maar wat is hier nu het belangrijkste? Want in Christus is er neither Jew nor Greek, nor male or female, nor black or white, dat staat er niet, maar ik zal het maar toevoegen. We're all one in Christ, and we're all clothed with Christ. Gelaten 3:27 is dat. Dus, er is geen ras, er is geen huidskleur in Christus. Dus dat moet vooraan staan. En spijtig genoeg is dat pas de laatste jaren, want onze vereniging heeft daar ook vroeger fouten in gemaakt. Ik weet niet of je dat weet, maar vroeger in de beginjaren, de opwekking van Azusa, heb je daarover gehoord, Emmanuel? Dat is begonnen in 1906 door een black preacher. Ja. Ken je zijn naam nog? Kent iemand de naam online?
Ja, ik ook. William Seymour.
William Seymour, dankjewel. William
ik ben
Seymour.
Er geweest, hè?
Ja, je bent er geweest, als je zei, in L.A. geweest, naar de huis. En dat is inderdaad begonnen in een huis met Charles Parham. Was een witte Methodist preacher. En in die tijd mochten de zwarte mensen niet in dezelfde kamer zitten als de blanke mensen. Zelfs ook al waren ze christenen, Rebecca. Je zou denken van, ik zie je zo, van, wat is dit hier? Ja, dit is 100 jaar geleden, hè? 120 jaar geleden. Ik weet niet waar ze het vandaan haalden. Hè? Dat was in ieder geval, dat begrepen ze dan toch niet. U weet, het was waarschijnlijk omwille van cultuur en weet ik andere redenen. Maar die William Seymour, die zwarte predikant, die was zo hongerig naar wat die Parham te zeggen had over toopsel in de Heilige Geest en spreken in tongen, want hij had dat nog nooit ervaren, dat hij gewoon op de gang buiten het lokaal bleef zitten, op de grond met zijn notepadje of weet ik veel wat hij had, en alles begon op te schrijven. En hij is dan naar Azusa nadien gegaan en rassenscheiding is dan minder en minder gegaan. Maar het is wel zo geweest in Amerika, lange tijd. Hè? U ziet de gevolgen nog. Hè? Je hebt de Oneness-organisatie, je hebt de PAW, hè? De Pentecostal Assemblies of the World, en je hebt de UPC. Die zijn ook voornamelijk... de groot kleurverschil zie je wel. Hè? Voornamelijk Afro-American, hè? De PAW en UPC voornamelijk Caucasian. Ook al is onze David Bernard heeft een heel uitgesproken mening, hè? De superintendent. Nul tolerantie voor racisme. Is geen onderscheid. Hij wil meer kleur in alle rangen, en met rangen bedoel in elke bediening. Van de superintendent tot de lokale pastor. En dat is goed, amen, want dat moet geëradicate worden. Hè? Er mag geen verschil zijn op basis van huidskleur. Dus, ID in Christus is belangrijker dan uw persoonlijke ID. Het moet belangrijker zijn dan uw cultureel ID. Ik heb hier eens gehad in mensen die binnenkwamen. Maakte lang deel uit van de gemeente en van een bepaalde bevolkingsgroep. Roemeense cultuur. Mm-hmm. En in de Roemeense cultuur is het niet zo belangrijk om u aan de wetten van het land te houden. Ik zal het zo zeggen. Dat maakt niet uit als je zaken doet dat eigenlijk niet mocht doen, zolang dat je maar u een boterham kunt verdienen. Wij Belgen... wij doen het iets strikter volgens de wet, niet iedereen. Maar als jij gaat zeggen, ja, maar het maakt niet uit, want onze cultuur is zo. Maar wat zegt Christus? Als Christus zegt van, verdien uw brood op een eerlijke manier, niet door te stelen, niet door dit en dat. Ja, dan moet dat belangrijker zijn. De Italiaanse maffia bijvoorbeeld. Ja, dat is een bepaald... Al de macho-cultuur, de cultuur van de sterkste. Jij moet doen wat ik zeg, of ik maak je kopje kleiner. Ja. Ja? En daarna gaan we samen bidden, een katholiek gebed, en ja. God gaat ons zegenen.
Ja, okay. Ja.
Alles.
En de Albanese maakt
Ja, maar die halen dan die God erbij in hun midden, alsof God hun maffiapraktijken gaat zegenen. Ja, omdat het deel uitmaakt. En je kan het dan ook brengen in de kerk, die culturele identiteit van de maffiamentaliteit. Mijn voorganger kwam uit Sicilië, Pastor Chula, hè, die helaas gestorven is in 2018. Die had soms nog een paar van die Siciliaanse, hoe zeg je, passie en streken. Omdat die niet anders kende, denk ik. Opgegroeid en als je deel uitmaakt van een familie van 8, en denk ik moeder, die waren met 8 jongens, hè? 7, 8 jongens. Ja, dan is het vechten, hè, om sterkste. En dan kan je soms die mentaliteit meedragen. Maar wat is het belangrijkst? Als die in Christus, ja? Als mijn cultuur zegt van, het maakt niet uit om op tijd te komen, hè? We zullen wel zien, tijd is wanneer ik daar ben. Afrikaanse mentaliteit is meestal zo, de tijd begint niet om hè, de digitale tijd, 21.00. Het is wanneer de zon opkomt. Hè? Ja, oké, dat is uw ding. Dat is, en dat is wanneer dat bepaalde factoren allemaal... Moet je dat doen, Jan? Oké. Wanneer bepaalde factoren daar zijn, dan is die tijd daar. Maar wij in onze cultuur, wij zijn digitaal. Hè? 21.00 is... liefst vroeger dan 21.00 daar zijn. En dan ben je op tijd. Maar ik kan het niet zeggen, ja, maar ja, bij ons is dat wanneer dat we wakker worden, of wanneer dat de zon op zijn hoog staat, dan zullen wij gaan naar de kerk. Wat is dan het belangrijkste? Dat je de Heer die ook zegt, die, ja, de Heer die gaat trouwens nooit te laat zijn, was wat? dat je dan de omgangen van de lokale gemeente respecteert of uw cultuur. Hè? En dan denk je van, ja, je kunt beter respecteren daar waar je nu bent. Amen. Zodat je getuigenis daar ook in overeenstemming is, positief, met hetgeen Christus aan u heeft gegeven. Dus, een laatste. En uw ID in Christus moet groter zijn en moet beïnvloeden uw nationaal ID. Ja? Of jij nu Amerikaan bent, of weet ik veel wat. En in Amerika is dat wel een big thing. Hè? Mm. En zeker met president Trump. Oh, de Trumpism is bekend zo'n subcultuur geworden in het christendom. Dat zelfs aanhanger zijn van Trump belangrijker wordt dan aanhanger zijn van Jezus. Stemmen voor Trump is belangrijker. Dan, er zijn allerlei rare zaken gebeurd. En ik wil er niet te veel over uitweiden, maar je snapt wat ik wil zeggen. Hè? My ID in Christus is belangrijker dan my national ID. Well, I'm proud to be American, fantastisch. I'm proud to be. De Fransen die hebben dat ook zo, hè? Chauvinisme. Hè? Maar we moeten chauvinistisch zijn voor ons christenheid, nietwaar? Moeder, wou je iets zeggen?
De Engelsen hebben dat ook.
Engelsen?
Proud. Op een nationaliteit, hè?
Ja, meer op een koningshuis.
Ja, maar...
Ja, de royalty, ja, en zo.
Als christen...
Ja, als christen...
moet je boven politiek staan.
Ja, dat is waar, ja. Jezus is het hoogste.
Anders sluit altijd iemand uit.
Dat is waar.
Als je kiest voor die of die of die partij. En dat is in Amerika wel heel hard, vind ik. Het verdeelt het land.
Het verdeelt land. Het brengt vooroordelen met zich mee, dat is waar.
Het is een christen natie, zeggen ze. Maar het verdeelt toch.
Dat is een goede vraag. Is de Verenigde Staten een christelijke natie? Was het misschien... Het was misschien ooit... founded upon the principles. Maar is dat wel allemaal zo? Ik weet er te weinig over.
De Verenigde Staten zijn begaafd 52 landen of 50
51
landen.
Staten, denk ik.
Nog ieder zijn eigen cultuur hebben gezet, denk ik.
Ja, ook.
En Californië is nog heel anders.
Heel liberaal.
Oost-Carolina. Dus iedereen ook zijn eigen wetten op, ondanks dat het een groot land is. Hè?
Dat is waar. Maar zoals moeder heeft gezegd, uw christelijke identiteit belangrijker dan uw politieke aanhang. Want als je inderdaad dat het belangrijkste maakt, dan ga je veel mensen verliezen. En ik denk, Jezus, had die een politieke voorkeur? Waren er toen politieke stromingen? Want ik weet dus de fariseërs,
ja.
En je had de sadduceërs,
ja.
Dan had je de zeloten,
ja.
Waren ze allemaal, je had dan ook nog degene die Herod aanhangen. En Jezus koos geen partij, want ze probeerden Jezus te zeggen van, zeg jij voor ons? Allemaal, zeg jij voor ons? Zeg jij voor ons? En ze probeerden Jezus allemaal in hun kamp te trekken, maar Jezus was altijd, zijn antwoorden waren fantastisch. Je kon hem eigenlijk niet vastzetten. Hij koos altijd mijn vader.
Ja,
en ik wil niet deel uitmaken van uw partij, of van uw partij, ik ben voor die partij. Amen. Maar, we gaan daar volgende week op verder, want ik kan daar nog veel over vertellen, over identiteit in Christus en hoe dat zijn effect gaat hebben op je dagelijks leven. Maar degenen die samen zijn gekomen op Zoom, laten we even afsluiten met een gebed. In Jezus' naam. Dank u, Vader. Vader, ik dank u, Heren, voor Emmanuel, Rebecca, Cornel, al diegenen die op Zoom zitten. Ik dank u, Heren, voor Augusto. Heer, ik bid Jezus dat u ons mogen leiden, Heren, in het ontdekken van onze identiteit in Christus. Vader, dat alles wat wij denken, zeggen, doen, waarvan we houden, Heren, waarom we ons vasthouden, Heren, dat mag niet onze identiteit in Christus overheersen, Vader. U bent het belangrijkste. Wat u heeft gedaan voor ons, is het belangrijkste. Wie u zegt dat wij zijn, is het belangrijkste. In Jezus' naam. Amen. Amen.
Amen.
Dank u wel. Iedereen op Zoom.
Amen.
Dank u wel. En tot de
tot
volgende.
Zondag.
Tot zondag. Doei.